Zondag 15 oktober 1944. De tocht naar Velp is alweer meer dan een week geleden en alles is een beetje geregeld bij ons thuis. De nieuwe baby laat nog wat op zich wachten. We kunnen dus allemaal eerst wat tot rust en op orde komen. Van andere evacuees hebben we gehoord dat Velp op de dag na ons vertrek nog eens gebombardeerd is. Onze uittocht viel trouwens samen met een oplaaien van de strijd om Arnhem tot in het gebied van Wageningen, terwijl de volgende dag Ede, Utrecht en Amersfoort de doelwit waren van de geallieerde bommenwerpers. Al met al menen we toch maar net op tijd te zijn weggekomen. Behalve de gasloze uren die we al enkele weken kennen, er is alleen maar gas 's middags van 11:30 tot 1 en van 5 tot 6, zitten we nu ook al 3 dagen zonder elektriciteit. Dat wil zeggen geen licht, geen radio, geen stofzuiger, geen strijkijzer te gebruiken. Het ziet er naar uit dat de toestand wel ettelijke maanden zal duren, en nu het al om 17:15 zo donker is. Maar we hebben geboft. Van een kennis van een kennis kregen we een autostarteraccu te leen met ruim 300 branduren die ons gedurende 3 maanden 3 uur per dag licht zou kunnen geven met een 6-volt lampje. We zijn er voorlopig prachtig mee geholpen, al is het maar een heel zwak lichtje. Maar je kunt er toch behoorlijk bij breien, als het lichte wol is. Je kunt er bij bridgen en praten. Vanzelf gaan we dan maar vroeg naar bed, zo tegen 8:30, 9 uur. We hebben de accu op de belleidingen aangesloten, zodat we in de eetkamer en op de beide slaapkamers een klein lampje kunnen branden. Het is in ieder geval rustig licht en dat is veel waard. De 10 kaarsen die we bij elkaar hebben geschraapt maken niets uit, die zijn direct op. We bewaren ze maar zuinig voor noodgevallen. Van buurman Gudde konden we een petroleumlamp overnemen. Petroleum kregen we 1 liter van de distributie voor de bevalling. En verder heeft Flip nog een batterijlamp die 800 uren moet kunnen branden. Dus wat de verlichting betreft hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken. Van de wasserij ben ik gisteren teruggekomen met de boodschap dat ze geen was meer kunnen aannemen. Ja, dat is natuurlijk een grote strop, want hoe moet je hier lakens en dergelijke gaan wassen die niet gestreken kunnen worden bovendien, terwijl er te weinig gas is om te koken, want het beetje gas dat beschikbaar is moeten we gebruiken voor het eten. En de was koken in de eetkamer op het enige potkacheltje dat we hebben is ook al zo wat. Kolen hebben we ook niet genoeg. Een paar mut kooks is het enige wat er is en meer komt er vermoedelijk ook niet deze winter. Flip heeft van een relatie in Bussum nog een 30 mut kooks gekregen en kan er volgende week nog een halen, maar dan is het ook wel op. Het beetje hout dat we gekapt hadden is ook maar voldoende voor korte tijd. Deze winter beloofde de ellendigste te worden die we tot nog toe gehad hebben. En we hadden nog wel gedacht lang voor deze winter van alles af te zijn. Vanaf maandag kunnen we wel gaan eten van de centrale keuken. Dat is een hele uitkomst, want dat spaart gas en schoonmaakwerk en we hoeven ons niet meer zorgen te maken over hoe we aan aardappelen en groenten komen, want dat ziet er heel droevig uit. We zijn benieuwd hoe dat eten zal smaken en wat de hoeveelheden uitmaken. De militaire situatie geeft nog steeds weinig verandering te zien. In de Betuwe is de strijd tot staan gekomen en beide partijen zijn zich aan het hergroeperen. Verder woedt de strijd nog steeds in Zeeuws-Vlaanderen en bezuiden Roosendaal, Tilburg, Breda en Den Bosch. Het ziet er niet naar uit dat we gauw bevrijd zullen zijn. Het is precies 1 maand geleden dat Maastricht werd bevrijd en overmorgen 1 maand geleden begon de strijd om Nijmegen en Arnhem. Sindsdien is er praktisch niets veranderd. Al het mooie herfstweer gaat volgens ons leken onbenut voorbij, terwijl de regen- en koude periode voor de deur staat. De voedselpositie wordt hopeloos, mede ten gevolge van de spoorwegstaking. Zelfs het zout is op de bon, een product van eigen bodem waar we de halve wereld mee kunnen voorzien in normale tijden. Vrijdag 20 oktober 1944. Vandaag heeft de blijde gebeurtenis plaatsgevonden. Fien heeft 1 dochter gekregen. Alles is buitengewoon voorspoedig gegaan en we hadden onze omstandigheden werkelijk niet beter kunnen wensen. Tegen 9:00 in de ochtend maakte Liesbethje aanstalten en om 10:15 lag ze krijsend in de wieg. Het was heerlijk weer en we hadden geen moeilijkheden met kaarsen of petroleumlicht, waar we erg dankbaar voor waren. Van militaire activiteiten hadden we ook geen last. Slechts in de verte was iets te horen van vliegtuigen en van bommen, maar dat was niet verontrustend. Voor de tweede maal heeft Tine in oorlogstijd haar taak als kraamverpleegster opgenomen en het gaat uitstekend. Het is natuurlijk wel druk, want we hebben nu 5 kinderen onder de 4 jaar te verzorgen. Maar Flip en ik zijn de hele tijd beschikbaar om huishoudelijk werk te doen, want bij de omroep ligt ons werk stil en Flip heeft uiteraard geen ander werk. Boodschappen kunnen we anders niet doen, omdat het weer onveilig is op straat. Want er worden weer mannen opgepakt voor graafwerk aan Duitse verdedigingswerken en dergelijke. Eergisteren werd ik bijvoorbeeld op de Groest aangehouden, moest me legitimeren en kreeg de boodschap dat ik me aan het station moest gaan melden. Gelukkig had ik een Ausweis voor mijn fiets, waarop de Duitse instanties verklaarden dat ik werkte in een kriegswichtiger betrieb, zodat mijn fiets niet gevorderd mocht worden. Dit was blijkbaar voldoende om mij ook maar te laten gaan. Maar gisteren kwam ik van Ankeveen, waar ik groenten en appeltjes vandaan had gehaald, reed de Insulindelaan af naar het viaduct toen kinderen en een vrouw me waarschuwden om niet door te rijden, want ze stonden beneden weer mannen op te pikken. Ditmaal moest het een ernstiger karakter dragen, want van de 1500 mensen die een schriftelijke oproep hadden gekregen om zich te melden voor de arbeidsinzet, waren er maar 68 verschenen. Dat de Duitse overheid hierover allerminst te spreken was, is begrijpelijk. En het lag voor de hand dat ze iedereen die ze maar konden krijgen zouden meenemen. Zelfs doktoren werden niet ongemoeid gelaten. Ik vond het dus raadzaam om maar niet te proberen in hoeverre mijn Ausweis weer geaccepteerd zou worden en wilde over de kleine overweg bij de Koninginneweg. Maar ook daar werd ik gewaarschuwd. De Duitsers stonden overal op de grote verkeersweg en bij alle spoorwegovergangen. Het was 6:15 en ik moest het spoor over als ik thuis wilde komen, en wel voor 8:00. Ik was nog geen 2 minuten ver van huis en ik kon er toch niet komen. Er was nog een mogelijkheid om over de Krailose brug te gaan, en dat wilde ik dan maar proberen. De Bussemer-Grindweg was echter al maanden afgesloten, dus kon je er alleen nog maar komen door het Spanderswoud, hetgeen na enig zoeken in de schemering ook lukte. In het bos kwam ik een jongen tegen die vertelde dat de Krailose brug was afgesloten, omdat er geschut stond opgesteld. Dan maar proberen over Bussum naar huis te komen. Bij de Bussumse watertoeren kwam ik de spoorbaan over en ik reed over de heide naar de andere kant van de Krailose brug, na onderweg nog aan fietsers naar de stand van zaken te hebben gevraagd. Ik kon er langskomen en daar over de tankgracht heen, die om heel Hilversum heen loopt, vervolgens naar het kerkhof, waar ik mijn gummi overschoenen aandeed om zachtjes te kunnen lopen, want mijn houten banden maakten te veel leven als ik erop ging zitten. En daar scheurde toen nog de zijtas met appelen, die ik zo goed als ook kwaad als het ging, weer in het donker bij elkaar zocht. Dwars over het land lopend ben ik toen om 7:00 thuisgekomen. Zaterdag 21 oktober. Lisbethje is vandaag gedoopt. In plaats van met een auto of een koets, zoals in normale tijden, ging het nu met de kinderwagen. En dan niet over de grote wegen, maar door kleine straatjes, voor het geval ze weer aan het pikken waren. Zij werd gedoopt Elisabeth Wilhelmina Maria Hille. En ik werd voor het eerst peetoom. Dinsdag 24 oktober. Razzia op alle mannen van 17 tot 50 jaar in Hilversum. Gisteren was het een dag vol spanning. Om 7:00 ochtends kwam een omroeper door de straten die door middel van een sirene de aandacht trok en vervolgens afriep dat alle mannen van 17 tot 50 jaar zich om 9:00 aan het sportpark moesten melden, voorzien van warme kleding, een deken en etenswaren. Om 8 uur kwam een luidsprekerauto voorbij met dezelfde mededeling, maar met de nadere toelichtingen dat het was voor de tewerkstelling in het bezette Nederlandse gebied. Per dag zou een vergoeding worden gegeven van 5 gulden. Tja, Flip en ik dachten er natuurlijk niet over om ons te gaan melden en dan een paar weken aan de IJssel of waar dan ook stellingen te gaan graven. En we hadden enkele dagen geleden al onze voorbereidingen getroffen om aan eventuele razzia's te ontkomen. Een prima duikhok stond nu tot onze beschikking. Ik had al vaker gepeinsd waar ik me ergens in eigen huis zou kunnen verstoppen voor eventuele omstandigheden, maar nog steeds had ik geen goede plaats kunnen ontdekken. In de meer modernere huizen is ook praktisch nergens enige ruimte onbenut gelaten. Toen Flip echter vertelde dat zij er in Velp vaak een dankbaar gebruik van hadden gemaakt en het in Hilversum wel eens precies zo zou kunnen toegaan, ben ik weer eens het huis rondgegaan op zoek naar een schuilplaats. Toen viel mijn oog op de kastconstructies op de beide bovenslaapkamers. Die liepen van binnen niet door tot aan de zoldering, dus moest daarboven een ruimte zijn onder de zoldervloer. Met vereende krachten hebben we heel voorzichtig de zolder opengebroken en ontdekten de veronderstelde ruimte inderdaad. Met veel passen en meten en denken en proberen is het ons toen gelukt om een keurig luik te fabriceren dat zich van de overige vloerplanken niet onderscheidde en waaronder wij een ruime ligplaats maakten met dekens, kussens en vloerkleed. Met zulk een schuilplaats, waarna wij 3 kennissen met alle hun ter beschikking staande scherpzinnigheid hebben laten zoeken, zonder het te ontdekken, konden wij uiteraard de dingen met een vrij gerust hart tegemoet zien. Nauwelijks was de luidsprekerauto weer verdwenen, of achter ons huis kwam een lange kolonne Duitse soldaten met hun gestolen fietsen aanzetten, die zij achter tegen de tuinhekken deponeerden. Later telden wij er 175... Dat werd ernst. Onmiddellijk kropen we in ons hok. Flips bed werd grondig afgehaald en ook onze jassen verdwenen in het duikhok. De eerste uren hebben we op de zolder of in ons hok gehuisd en telkens wanneer de gong weer klonk, die de niet meer werkende elektrische bel verving, doken wij weer in de schuilplaats en bleven daar totdat Tine of juffrouw Teunissen ons geruststellend kwamen vertellen dat het niets bijzonders was. Intussen hadden de soldaten zich over de verschillende straten verdeeld en bivakkeerden enkele wachten bij de fietsen achter ons huis. Enkele hadden zelfs de brutaliteit om naar een kop koffie te vragen aan de keukendeur. Eerst de mannen komen weghalen en dan koffie willen hebben. Ons ontbijt kregen we in het duikhok, klaargemaakte boterhammen in een servetje gebonden. Dat maakte tenminste geen lawaai. En ieder een beker thee, die we wel meteen moesten opdrinken en weer teruggeven. Tegen 12, toen de soldaten weer achter ons huis samenkwamen om te gaan eten, waagden wij het om weer eens naar de slaapverdieping af te dalen, om op de kraamkamer van Fien een sigaret en een pijp te roken. Wat op zolder natuurlijk niet kon vanwege de rook die bleef hangen. En Fien moest dan maar doen, als het erop aankwam, alsof ze zelf rookte, waartoe ik mijn sigaretten op haar tafeltje liet liggen. Bij haar hebben we toen ook maar ons warme eten laten brengen, omdat we niet beneden mochten komen. Dat was immers veel te gevaarlijk en we zouden nooit zo gauw in ons hok op zolder kunnen komen. Als noodzakelijk gevolg van de razzia kwam er geen melkboer, geen bakker, niets. En de kruideniers en andere winkels waren dicht. Ofwel men had zich gemeld en was ingepikt, of men was ondergedoken en mocht zich niet meer op straat vertonen. In het dorp zag men alleen vrouwen en meisjes op straat en mannen die boven de leeftijd waren. Voor de enkele geopende winkel stonden lange files wachtende vrouwen om de hoogst noodzakelijke boodschappen te doen. Tegen de avond vertrokken de soldaten weer in kolonne en konden wij ons weer wat geruster voelen. Bij ons in huis zijn ze niet geweest, maar wel in tal van andere huizen en in de Snellierslaan waar ze chef Omers hebben meegenomen. Van een 2-tal winkels weten we dat ze de ruit van de voordeur insloegen toen er niet direct werd opengemaakt. Onder andere bij een NSB bloemenwinkel in de Simons de Vinweg. Sommige huizen hebben ze ternauwernood bekeken en in andere hebben ze alles overhoop gehaald. In ieder geval is tot nog toe wel zeker dat er duizenden mannen zijn weggehaald. Ook van de omroep bleven er geen vrij, voor zover ze gevonden werden. Want de lijsten voor de collectieve vrijstellingen waren al in bewerking toen de heer Van Gorkom van de Rundfunkbetreuerungsstelle er een streep doorhaalde met de mededeling dat die mensen toch niks te doen hadden en best konden gaan werken. De nacht verliep rustig, al hadden we in zoverre voorzorgsmaatregelen genomen dat ik mijn kleren in het duikhok had gelegd en Flip gekleed ging slapen op een onopgemaakt bed, voor het geval we plotseling moesten verdwijnen. Chef Omes is 's avonds om 7:45 thuisgekomen, op een doktersverklaring dat hij geen zwaar werk kon doen. Ook vandaag blijven we de hele dag binnen. We doen huishoudelijk werk, om tenminste iets om handen te hebben en de taak van de huisvrouw wat te verlichten. De hele dag blijven zitten is toch ook maar niks, en de tuin durfde je zelfs niet in. De buitendeuren zijn op de knip om niet verrast te kunnen worden. Er blijken namelijk Gestapo-agenten rond te lopen in Burger, die aanbellen en meteen naar binnen stappen. In de Koehoornstraat hebben ze vandaag nog 28 mannen uit hun huis gehaald. Het schijnt dat ze vandaag in Bussum, Laren en Blaricum zijn bezig geweest met de razzia's. Naar verluid betekenen deze razzia's het voorzien in de aflossing van de Utrechtse mensen, die ruim 3 weken geleden werden opgepikt om te graven. Zij werken nu in Amersfoort, waar men zegt dat ze veel te weinig te eten krijgen, in Zevenaar en in Zwolle. Blij dat wij er niet bij zijn. Maandag 13 november 1944. Voor de 2e maal razzia op mannen. De vorige keer hadden de Duitsers ons blok vergeten te doorzoeken. Maar dit keer kwamen ze vrij onverwachts bij ons binnen. We waren alweer aan de rust gewend na tot het einde van die week voorzichtig thuis te hebben gezeten. Het was dan ook een ware opluchting om weer je hoofd buiten de deur te kunnen steken en vrij te kunnen ademen. Vandaag deed ik de voordeur open, klaar om melk en brood te gaan halen. Toen een juffrouw het hek binnenkwam en me waarschuwde om maar niet de deur uit te gaan, want het zou niet veilig zijn. Even later kwamen de buren ook waarschuwen. We bleven dus maar weer thuis, hetgeen al onze plannen weer eens volkomen in de war stuurde. Er was alle reden voor een razzia, want gisteren was er een hele goederentrein in Hilversum aangekomen met Rotterdammers, die waren opgepakt om te gaan spitten aan de IJssel of nog verderop. Die mensen hadden al 3 dagen niet te eten gekregen, zodat het Rode Kruis en talloze particulieren alles in het werk stelden om eten bijeen te brengen. Die trein die bleef de hele dag in Hilversum staan. En op alle mogelijke manieren maakten de Rotterdammers van de gelegenheid gebruik om te ontsnappen. De meesten lieten zich op brancards wegbrengen. In totaal moeten er van de 1200 ongeveer 600 zijn ontkomen. En prompt de volgende morgen begon dus de razzia om ze weer op te sporen en het ontbrekende aantal met Hilversummers aan te vullen. Toen 3 soldaten bij ons aanbelden, was Tine net buiten, Flip beneden en ik op zolder. We waren volkomen verrast. We hoorden juffrouw Teunissen ineens zeggen: "De Duitsers!" Flip stormde naar boven en we doken met bekwame spoed in ons hok, waarvan het luik net dicht viel op het moment dat de voordeur openging. Met ingehouden adem lagen we te luisteren. Tine was net met de soldaten binnengekomen en we hoorden haar op een huiltoon klagen dat het er allemaal zo erg was en dat met die 5 kleine kinderen en haar zuster die net een baby had gekregen, enzovoorts, enzovoorts. Toen hoorden we ze de trap opstommelen en bij Fien op de kamer komen die net Liesbethje aan het verschonen was. En een zware mannenstem die vroeg: "Zien hier nog mennen?" De zolderdeur ging open en weer dicht. En even later viel de voordeur weer achter de Duitsers in het slot. Fien riep toen meteen naar Tine waarof ik toch zat en of ze me werkelijk op straat hadden opgepikt, want ze wist niet dat ik op zolder had gezeten en Tine had zich zo weten aan te stellen dat Fien werkelijk gedacht had dat ik erin gelopen was. Eigenlijk vonden we het wel jammer dat ze niet op zolder waren komen kijken.